ночь на поле брани. Дружины враги разошлись, все стихло, и в ночном тумане стена.
Michael Petrenko, Bas, het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Vassili Petrenko, 10 oktober 2015, met Liederen en Dansen van de Dood van Modest Mussorgsky in de orkestratie van Dmitri Shostakovich. En je merkt het aan het publiek hier ook toen, in 2015, net zo enthousiast uit hun dak gaand. als Petrenko op de bok staat, zoals vanmiddag ook. Het is 5:05.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café met Hans Hafmans.
En in het Matinee Café Wassily Petrenko, de dirigent van vanmiddag, en Joris van Rijn, concertmeester. Joris, beginnen zoals je wil. Hoe was deze middag voor jou, voor jullie als Radio Philharmonisch Orkest?
Ja, zo'n middag als dit is ook met zo'n fantastische symfonie van Brahms natuurlijk heel bijzonder. We zagen het al een beetje aankomen deze week bij het repetitieproces met meneer Petrenko. Dat werd heel bijzonder. Ik zou ook iedereen een keer willen aanraden om... het is eigenlijk jammer dat iedereen die luistert het concert alleen maar hoort en niet het repetitieproces met een dirigent.
Want wat gebeurt er dan de afgelopen dagen? Leg eens uit.
Nou, er wordt eerst begin je natuurlijk te spelen met het stuk en dan is het een middle-of-the-road stukje muziek de eerste keer dat je speelt. Maar dan wordt de poëzie en de zeggingskracht en de diepliggende laag en de transparantie door de maestro, wordt daar ingebracht. En ook de hele setting waarin het stuk geschreven is en de tijdsgeest waarin het geschreven is, komt allemaal aan bod. Het is echt
dus hij legt ook uit? Ja. Hij ligt toe?
Ja, het is echt heel een leuke week. Ja, ja. Ik kan jammer dat je alleen als publiek alleen het concert hoort. Want je kunt nog veel meer horen. Ik ben bevoorrecht dat ik een muzikus ben, laat ik het zo zeggen.
Ja, want je maakt het hele maakproces mee. Ja, en dat zegt heel veel over wat er vanmiddag tot uiting komt.
Ja.
Dat is natuurlijk voor ons de punt van de ijsberg. Maar wel een zalige punt van een heerlijke ijsberg.
Ja,
maar jullie hebben onder water gezwommen deze week.
We hebben onder water gezwommen en een hoogte bereikt, vind ik.
Joris, just explain what the rehearsal process was all about.
You know, I understand a little bit of Dutch, so for me...
After all those years, you should.
You're absolutely right.
Well, congratulations on a fantastic afternoon, a Russian first half, and then Johannes Brahms, a symphony that we all think we know. And you see the man with a big beard, but today he was closely shaven. He was a young man.
Well, when he started to write the symphony, he was a young man, neatly shaved, in a good dress, probably not drinking so much beer as later, and probably not insulting people as much as later, with a lot of ambitions and with a lot of visions. Of course, Robert Schumann put a big, big weight on his shoulders, declaring him as a heir and successor of Beethoven. And of course, it took a long time for Brahms to elaborate his first symphony and to write it down. But this is a journey from the darkness into the light of the last moment, the excitement into the future of Brahms himself and into the future of humanity as he thought at that time. It's actually interesting, the combination of the program of the psychedelic dream at the very beginning, then into psychedelic piano violin concerto, where you can hear a lot of suffer and struggle of late Shostakovich, and then into the Brahms symphony, which also starts with a big struggle, and then it all reveals into the jubilation of the humanity and jubilation of the human qualities at the end.
Het is eigenlijk een psychedelische reis geweest, zegt Wassily Petrenko, een aantal keren vanmiddag. Neem dat vioolconcert van Shostakovich het tweede, dat ook zo psychedelisch begint, donker, duister, en dat zijn eigen strijd naar overwinning leidt. Die Johannes Brahms eerste symfonie is van een jonge, nog prachtig geschoren Johannes Brahms. En niet van de oude man die te veel bier dronk en iedereen links en rechts beledigde. Dat deed hij als jonge man nog niet. En je hoort inderdaad zo'nzelfde strijd gaande van donker naar licht in Brahms. Als je dat hoorde in Shostakovich. En trouwens ook, that was special, de Ostwolskaya. I had never heard of the piece. And I was taken by surprise about the beauty of this cantata or whatever it is.
You know, I wasn't sure before the performance if it was ever performed outside of Soviet Union. And to be honest, I didn't know even until now. We can't ask Galina, obviously, and it's very difficult to track. The piece was written in 1949, 48, 49, so she was very, very young. And for that, as the young piece, as a study piece, that was very, very special for her, I think. And it's very different from her late pieces. The piece was premiered as the opening of the season in Leningrad Philharmonic, and then two consecutive seasons after it was also opening piece. So it was a big, big success of the time. Of course, the story of Stepan Razin is very famous in Soviet Union and in Russia, and everybody knows the story. And at that time, he, as a rebellion, he was probably seen at the time of Khrushchev as one of the possible heroes. Then later on, Galina was saying that she wants to dismiss all her early pieces apart from that one. From
Isn't
the
that striking? Yeah. Have you ever met her?
No, sadly not. I have seen her from the distance, but I haven't met her.
So this was your first performance of the piece?
Absolutely.
Ja. Waarschijnlijk is het nooit buiten de Sovjet-Unie gegaan, zegt Wassily Petrenko. Ik weet het niet, lijkt me erg onwaarschijnlijk. 1949 geschreven door Galina Ustrolskaya. En ze had er zoveel succes mee dat het is in de twee jaren daarna ook de opening van het Philharmonisch Orkest van Leningrad gebruikt. Later heeft ze gezegd dat al haar jeugdwerken vernietigd moesten worden, behalve dit stuk over Stepan Razin. En natuurlijk, iedereen kent dat verhaal van die oude leider, Kozakkenleider, die in opstand kwam tegen de adel. En ja, wie weet, 1949 zag Khrushchev wel daar zijn eigen toekomst in, de rebellie van de jeugd. You have your own personal history at the Saturday Matinee. Congratulations on the many great and historic performances. The last time was Le Coq d'Or, Nikolai Rimsky-Korsakov. I would like to take you back to the beginning of the second act with a man we dearly miss, and we were all shocked that he so suddenly died on the streets of Moscow where he was attacked. Maxim Mikhailov hier als Tsaar Dodon. Laten we eerst maar eens luisteren. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Wassily Petrenko. Dit was december 2017. Het begin van de tweede acte, De Gouden Haan van Nikolai Rimsky-Korsakov. En deze zanger die trad toen voor het laatst op in Nederland, Maxim Mikhailov, onlangs een paar maanden geleden op straat in Moskou overvallen en heel hard terechtgekomen op zijn hoofd, heeft een week in coma gelegen en toen stierf hij.
Среди лужа, а притом
Dit was december 2017 uit de Gouden Haan van Nikola Rimsky-Korsakov. Begin van de tweede acte als Tsar Dodon Maxim Mikhailov, bas. Radio Philharmonisch Orkest, groot omroepkoor hoorden we ook, Vasily Petrenko. Hij stierf afgelopen maanden, een paar maanden geleden in Moskou. Raakte een betonnen, granieten paal in de stad en is overleden. And you dedicated a concert with Stravinsky, I read, in London, where he should was expected to perform to him.
He was a friend of mine, and it's a tragedy, of course, that he passed away, and so suddenly, so unexpectedly, and so mystically, in a way, because the real cause is not known. And we have dedicated, we've done a few projects together, but I think the recordings, for instance, this Golden Han recording, it's what stays after us. So as long as he stays in memories of the people, he's still alive.
Yeah, and he was a member of a renowned dynasty of profound basses, of low voices, huh?
Yeah, that's a long, long story of the basses in Russia.
Yeah. Well, you are chief conductor in Oslo. Still Liverpool, still, and looking forward to the Royal Philharmonic in the UK. So whatever happens to Brexit, Vasily Petrenko will stay in the UK.
Brexit is Brexit, but you know, I was saying that many times for chief politicians, that politicians are coming and living, the culture stays. The culture is much more important. The culture locally and internationally. That's what we live for. We don't live for politics. We live for culture. We live for future.
It's what Bruno Walter said. What's the difference between Napoleon and Beethoven? Beethoven is still alive.
True.
Yeah. Hij is chef-dirigent in Oslo. Hij is chef-dirigent bij Liverpool. Blijft hij nog een tijdje, maar binnenkort de Royal Philharmonic wordt hij chef-dirigent over een paar seizoenen. En Vasily Petrenko zegt, het maakt niet uit wat er gebeurt. Cultuur is datgene waar we voor leven en cultuur is datgene wat blijft. We leven niet voor de politiek, want die komen en die gaan, maar cultuur en muziek blijft. Jongens, ik kijk vanuit de loge en ik zie dat lange, lenige lijf dirigeren. En ik zie de mooiste dingen voorbij komen, die handen die zo prachtig bewegen. Wat zie jij, wat zien jullie vanuit het orkest, wat voor jullie van belang is in muzikaal opzicht? Want het kan er nog zo mooi uitzien. Dat hoeft niet te helpen, hè? Maar het klinkt ook geweldig wat hij doet.
Nou, dat helpt ook wel als het er mooi uitziet. Maar het moet wel het doel dienen. En elke dirigent heeft zo zijn eigen manier om te bereiken wat hij wil bereiken. In dit geval denk ik dat er vandaag ook heel duidelijk te zien was dat er een ontzettende urgentie uitgaat. Dus het is niet zomaar dirigeren of de maat slaan, maar er is iets waar je niet omheen kunt. Alsof iemand dan een hand voor je houdt en zegt, ho, echt niet doen, weet je. En er is een, ja, wat ik ook fijn vind als er een grote muzikale opbouw wordt bereikt door inzicht niet hard van stapel lopen, dat soort dingen. Dus dat je een hele mooie opbouw krijgt, dat je eigenlijk in maat 1 al voelt door degene waar je naar kijkt, door de dirigent, waar je in de laatste maat van het stuk gaat eindigen. En dat je niet alles meteen prijsgeeft.
Zuinig op energie.
Zuinig op energie, maar tegelijkertijd waar het moet knallen. En waar het super zacht en zangerig moet zijn, ook echt het uiterste vergen. En dat is misschien wel de grootste uitdaging, misschien bij ons orkest ook. Om juist die hele lyrische, zachte passages, de echte tere stukken, die heel teer en dolce gespeeld moeten worden, dat die ook echt een lange periode ook die atmosfeer houden. En dat is heel bijzonder, hoe dat vandaag bereikt is.
You have come to know this orchestra pretty well over the last 10, 12 years. Your debut here at the Matinee was in 2008. What's it like to work with the Radio Philharmonic?
Always a pleasure. It's no doubt that it's always a pleasure to work with those guys. Always a pleasure to see how the orchestra progresses from day to day. This time we played brand new piece for them, and to see how this brand new piece goes too, and also to see how the well-known Brahms symphony develops and how it evolves day from day. And it's always a discovery. It is always something new I can find in myself and also in the orchestra every time I'm coming back. And I'm always looking forward for the next visit.
Het is heerlijk om met ze te werken en het is heerlijk om de ontwikkeling in het orkest te zien en te horen. Er stond een gloednieuw stuk vandaag op het programma dat ze nog niet ooit eerder gespeeld hadden. Dat is mooi om mee te maken. En het proces, het maakproces wat deze week gebeurd is, en Joris van Rijn gaf het al aan de afgelopen dagen, hoe zo'n Brahms symfonie groeit, dat is heerlijk om mee te maken. So what brings 2019 for you? I've seen a recording project of work by Elgar, among other things.
We will finish the Elgar project in Liverpool, because we have recorded first, second symphony, we have recorded Enigma. Enigma is to be released. We will also record the Music Makers.
So I read.
And then all the big Elgar orchestra pieces are covered. And of course, to record the British music in Britain, this is a big milestone for the orchestra. But not only that, we are starting to release the Strauss tone poems with Oslo Philharmonic. They all recorded, and now they just will be released one by one. There's completion of the Stravinsky ballet, so Petrushka is still to be released together with some other puppet theme music. And then there's one very interesting project which I'm in the middle of, Prokofiev 5th and 6th symphonies, paired with Miskovsky 21st and 27th symphonies. They were written 5 and 21, 6 and 27 in the same year. And they have a very different approach to the composers, who were roughly the same age and who were friends, but who have seen the life from quite different perspective.
With the Oslo Philharmonic.
That's with Oslo Philharmonic.
Ja, met Liverpool gaat hij nu een project afronden met werken van Edward Elgar. De symfonieën zijn opgenomen, Enigma Variations opgenomen en de Music Makers gaat ook verschijnen. Bij Oslo komen de symfonische gedichten van Richard Strauss, zijn opgenomen werken van Stravinsky. En heel bijzonder is de combinatie van Miaskowski, twee symfonieën, en die van Prokofjev 5 en 6. Tijdgenoten, stukken die in eenzelfde tijdsgevricht geschreven zijn. Heel bijzonder om die stukken elkaar te laten ontmoeten. And I hope you come back at the Saturday Matinee.
With pleasure. With pleasure.
Please do that. Vasily Petrenko, joy to have you this afternoon once again at the Matinee.
Thank you very much.
Joris, dankjewel.
Graag gedaan.
En volgens mij zien jullie er ook al naar uit dat hij een keer terugkomt.
Oh ja, ik heb al iets van een sluier horen oplichten.
Oké, okay, dus, verleid hem maar om terug te komen.
Doen we.
Whatever it takes, zeggen we dan. Dank jullie wel. Dit is Printemps van Claude Debussy, van een lenteproject van de Royal Liverpool Philharmonic onder leiding van Vasily Petrenko. Allemaal lentestukken en dit is één voorbeeld daaruit.
Tweede deel uit Printemps, een jeugdwerk van Claude Debussy door de Royal Liverpool Philharmonic onder leiding van chef Vassili Petrenko. Fantastische cd van vorig jaar met drie lentestukken. Le Sacre du Printemps van Stravinsky, Debussy, dit vroege Printemps en ook nog een lentestuk van Sergei Rachmaninov. Het is 5:00, Matinee Café live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. We gaan schakelen naar de muziek, de enige kamermuziek die Gustav Mahler geschreven heeft. Het pianokwartet in één deel van Mahler. was ongeveer de hele familie Majski in het pianokwartet van Gustav Mahler. Lili piano, Sasha viool, vader Misha cello en Lida Chen alt. Het pianokwartet van Gustav Mahler komt tot klinken na het weekend, maandag en dinsdag, in de kleine zaal. Een project van het Alma Quartet and Friends. Dat draait niet zozeer om muziek, nou ja, ook wel weer, maar het draait om de Japanse meesterauteur, novelist Haruki Murakami. Naast mij zit Mark Daniel van Biemen, lid van het Alma Quartet, afkomstig uit het Concertgebouworkest onder meer. Mark Daniel, welkom.
Dank je.
Daar zit muziek in, hè? In die romans van Murakami.
Ja, dat is speelt een hele belangrijke rol in zijn werken. Nou moet ik eerlijk meteen toegeven dat ik nog nooit een boek van hem heb gelezen.
Ik ook niet.
Oké, okay, nou dan is het een goed
schept een band.
Maar ik heb natuurlijk wel een klein beetje mijn huiswerk gedaan. Nee, voor hem is muziek bijna van cruciaal belang in zijn boeken. Omdat hij op een bepaalde manier zijn protagonisten soort van ontleent. Of hoe noem je dat? Laat ontwikkelen door middel van parallellen aan de muziek. En het leuke is dat hij echt ontzettend gedetailleerd is zelfs met zijn muziekkeuze. Het is niet zomaar Schubert of Mahler, maar het is echt letterlijk dat deel uit dat strijkkwartet door die uitvoerenden.
Zo.
En dat vond ik wel heel interessant om te lezen in ieder geval.
Ja, dat is heel bijzonder.
Ja.
Murakami, er is volgens mij vorig jaar een festival geweest of een weekend geweest ook.
Dat zou heel goed kunnen. Hij is zo populair over heel de wereld dat er natuurlijk ontzettend veel dingen...
Ook in Nederland. Nu is voor het eerst dat jullie hem oppakken en laten horen.
Ja, dit was een idee vanuit het orkest, geloof ik, vanuit het Concertgebouw Orkest ook. Om te kijken naar, omdat nou juist die muziek zo interessant is vanuit zijn boeken. En volgens mij zijn er heel veel mensen die natuurlijk zijn boeken lezen, maar nog niet, ja, of juist wel, er zijn heel veel playlists ook op Spotify te vinden van juist de muziek uit zijn boeken. En toen kwam dus het idee vanuit Stefan Heber, vanuit het orkest, die al de kamermuziek organiseert. Die zei, waarom doen we niet gewoon een keer een avond waarin we echt de muziek een hoofdrol laten spelen. En daaronder en daartussen ook fragmenten voorlezen uit het oeuvre van Murakami.
En het maakt voor hem ook niet uit of het nou de Beatles zijn of Schubert. Het staat allemaal op één plan. Hè?
Nee, precies. Dat is heel leuk om te zien. Heel veel jazz, maar ook Radiohead komt erin voor. En inderdaad de Beach Boys. En hij was heel erg beïnvloed door Amerika, omdat hij opgroeide in Kyoto en in 1949, dus net na de Tweede Wereldoorlog, dus de Amerikaanse bezetting min of meer. En hij heeft heel erg, als een van de weinigen, of eigenlijk volgens mij de enige Japanse schrijver, heeft hij die Amerikaanse cultuur een beetje omarmd en in zijn literatuur weer verwerkt.
Wie weet heeft hij dat als bevrijdend ervaren?
Dat zou heel goed kunnen, ja.
Nieuwe horizonten opleveren in ieder geval. Wat gaat er gebeuren maandag en dinsdag? Want het wordt een bonte stoet die je voorbij trekt.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind het sowieso heel gaaf om een avond te vullen. Ook samen met jazzmuzikanten. Dus het Bart Weerts kwartet en Diederik Nomden is er ook bij. En samen met Jeroen Bal.
Pianist.
Pianist, ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb zelf natuurlijk nog niet echt een idee van hoe de hele avond eruit gaat zien. Maar ik denk dat het heel, heel spannend en heel, heel ja, enerverende avond gaat worden. En
maandag is uitverkocht, dinsdag nog niet.
Dinsdag is ook uitverkocht.
Nu
heb
al?
Heb ik net gezien, ja.
Jongen, wat dus, hebben wij er nou aan?
Ja, dat weet ik niet. Dat...
Nee. Gisteren hebben jullie gespeeld en heeft Radio 4 een opname gemaakt.
Klopt, ja.
Waar waren jullie? Arnhem.
Arnhem, ja.
En wat hebben jullie gedaan?
We hebben eerste kwartet van Schulhoff gespeeld. We hebben Dutilleux en Silanie gespeeld. En na de pauze Ravel's strijkkwartet.
En dat komt op Radio 4 in het avondconcert op woensdag 23 januari.
Dat klopt.
Ja. Dat is dan een zoete troost voor degenen die niet in de kleine zaal kunnen komen.
Nou ja, we hebben nog genoeg concerten.
Jullie gaan Schubert spelen, Rosamunde en Toten das Mädchen.
Ja.
Daar heeft hij dus heel specifiek over geschreven waarschijnlijk.
Dat klopt. In zijn laatste boek, als ik het goed heb. Killing Commandatore heet het volgens mij. Zoals ik al zei, ik heb het boek niet gelezen. Maar ik begrijp dat het een belangrijke rol speelt in dat boek.
En jullie gaan ook dit pianokwartet wat we net hebben laten horen van
gelukkig,
Gustav Mahler.
Ja.
Hoe is dat nou voor jullie? Want jullie spelen die grote symfonieën van Mahler.
Ja.
En dan in het klein, is dat dan een mini-Mahler? Of wat
nou,
gebeurt er dan?
Nou, niet echt, want je hebt net ook al gehoord, het is echt een heel jong jeugdwerk. Volgens mij heeft hij het afstudeercompositie geschreven. En het lijkt haast meer op een beetje Fauré-achtig of zelfs chanson hoor ik erin. Dus het is niet zozeer dat je dan denkt, hè, nu is Mahler in het klein... Dat eigenlijk niet.
Het is heel lief, hè?
Ja, het is heel lief en heel romantisch.
Nou zijn jullie
ook niet bang om over een hekje te gaan luisteren en spelen? Want het is dan maandag. Jullie part is Schubert en Mahler.
Ja.
Maar jullie werken vaak met andere genres. Met een DJ, Hendrik Schwartz, hebben jullie gewerkt.
Ja.
Dat heeft een paar dingen al opgeleverd. Jullie gaan een cd uitbrengen.
Twee cd's dit jaar. Ja.
Met een merkwaardige titel. CCMYK4.
De 4 hoort er niet bij. Nee, het is gewoon CCMYK. En dat is dus dat zijn de basiskleuren. CMYK, dat is cyan, magenta, yellow en K is zwart. En dat kwam vanuit zijn idee, want Hendrik Schwartz was opgeleid als grafisch ontwerper. En heeft zich uiteindelijk meer uiteraard gericht op muziek en op produceren. Dus van hem kwam het idee en CC is dan omdat we zijn een quintet en CC is de twee violen. Dus daar staat.
Zullen we dat dan maar eens even aanzetten? Kijken of we de kleuren langs horen komen op psychedelische wijze. Want de hele middag is al psychedelisch geweest in de zaterdagmatinee. Dus er kan dit er nog wel bij. CCMYK, het Alma Quartet en Hendrik Schwartz. Thank you.
CCMYK, de drie primaire kleuren, plus Hendrik Schwarz daarbij.
Ja.
Dan kom je er, het Alma-kwartet. Mark-Daniël van Biemen, dan moet je me even uitleggen. Dit is heel subtiel gedaan, hè? Dat kan ook niet anders bij een kwartet. Want ja, als je bij een symfonieorkest, dan kun je Armin van Buuren ervoor zetten.
Precies.
Dan kun je rachen, maar dat kan natuurlijk niet bij een kwartet.
Nee, we hebben dit heel erg precies om die reden ook zo aan willen pakken. We willen niet het zoveelste crossover project zijn wat al heel vaak gebeurd is. Er zijn goede dingen en slechte dingen uitgekomen. We hebben echt met hem gesproken en hij wilde ook per se niet heel graag een kickdrum toevoegen. Hij wilde echt als onderdeel van het kwartet, zeg maar, als het ware een vijfde instrument, zeg maar, de laptop als instrument zien. Dus eigenlijk alles wat je hoort, alle geluiden die je hoort, zijn door ons geproduceerd. En zijn door hem op een bepaalde manier zo bewerkt dat het elektronisch klinkt. En het proces was heel interessant, want wij zijn eigenlijk gewoon de studio ingegaan en we zijn gaan improviseren. Nou is dat heel lastig als strijkkwartet, dus je bouwt het op, zeg maar. Dus je begint natuurlijk met ritmes en dan ga je daarbovenop een beetje wat kijken wat werkt. En terwijl wij dat aan het doen waren, was hij ons aan het opnemen en wij hadden koptelefoons op. En was hij in real time dat aan het bewerken en weer terug aan het sturen via onze koptelefoons, waardoor wij over onszelf aan het improviseren waren en op elkaar hoorden op die manier.
En hoe kom je dan tot een take waar je tevreden over bent? Want dit klinkt af. Dit klinkt
dit
gaaf,
is af,
dit klinkt
ja,
mooi.
Ja. Dat is uiteindelijk natuurlijk waarom Hendrik Schwarz zo ongelooflijk goed is in wat hij doet. Hij is een waanzinnige producent, een producer. En hij maakt dus van al die takes en al die kleine dingetjes, maakt hij tot een, nou ja, een track zoals we nu hebben gezien.
Ja. Maar als je dit live doet, weet je dus nooit als je begint waar het eindigt.
Nou, je hebt natuurlijk wel een bepaald soort van afspraken die je hebt. Dus wie speelt wat. En natuurlijk is er ruimte voor improvisatie. Maar het leuke is natuurlijk als je dit live uitvoert, dat het nooit exact zo zal zijn als de opname.
Ja. Hoe zit dat bij jou als klassiek getraind violist gaan improviseren?
Nou, dat was in het begin heel spannend, omdat je natuurlijk gewend bent van dit mag niet en dit klopt niet. En dit, dus je moet heel erg durven buiten de hokjes te kleuren. En op een gegeven moment moet je het gewoon doen. Je moet gewoon in het diepe springen en kijken. Ik beschouw mezelf nog steeds niet als een hele goede improvisator, hoor. Maar en gelukkig ben ik nog echt op zoek naar de juiste dingen. En je kan heel veel leren van jazz. En ik hou ontzettend van jazz.
Ja. Dus dit smaakt wel naar meer?
Absoluut.
Ook alle vier. Jullie hebben iets ontdekt wat nieuw is en wat
ik
spannend
denk het wel,
is.
Ja, het was voor ons allemaal wel even slikken, even spannend. We hebben al een aantal projecten gedaan met andere DJ's. Sommige minder succesvol dan anderen. Maar ik denk dat hier echt wel heel trots op zijn.
En, echt een klik, hè, tussen jullie en Hendrik Schwarz.
En toevallig hebben we dus nu 24 mei aanstaande in de kleine zaal, hebben we een exclusieve album-release concert. Is door André georganiseerd.
De jongerenclub.
Precies. En dus de stoelen gaan uit de kleine zaal en iedereen kan in principe dansen. En,
24 mei?
24 mei,
Daar zijn nog wel kaarten voor?
Dat is al zeker, want het is nog niet in de verkoop gegaan.
Okay.
Dat is pas net besloten dat...
Goed zo, net dus door, iedereen er bovenop zitten en haal die kaarten in huis, want je weet met het Alma Quartet, het is zo uitverkocht. Mark-Daniël, nog even iets anders aanstippen van Hendrik Schwarz. Misschien is dat een andere kleur.
Ja,
wat er
zeker,
nu gebeurt bij
zeker.
Happy Hipster.
Ja.
Wat gebeurt hier?
Ook weer iets psychedelisch, maar op een ontzettend blije, vrolijke manier.
Even aanstippen.
Ja. Thank you.
Hipster, het Alma Quartet en DJ-producer Hendrik Schwartz. Komt dit ook op die cd te staan, Mark Daniel?
Zeker, ja. Dit is het allerlaatste nummer.
Leuk, dit is dansen zonder pilletjes, hè?
Ja, precies.
Die zijn niet nodig. Ik zie de kleuren voorbij schieten.
Ja.
En ik kom in heel andere sferen terecht. Opvallend dat het strijkkwartet als ding overeind blijft. Want het lyrische, waar het in overgaat, het tweede gedeelte van die Happy Hipster. En het eerste gedeelte, wat je ook lekker ritmisch kunt doen bij het percussieve.
Nou,
dat is essentieel van het strijkkwartet.
Nou, absoluut. En we zijn daarom ook heel blij dat Hendrik Schwartz dat ook begrijpt. En hij respecteert ook heel erg het strijkkwartet. En ik denk dat daarom, hij heeft natuurlijk met Metropoolorkest gewerkt. En hij heeft met andere grote orkesten gewerkt. Maar hij geeft eigenlijk zelf ook toe dat hij het liefste met een strijkkwartet werkt. Omdat dat eigenlijk makkelijker is. En het werkt veel sneller. En je kan veel meer kanten op.
En het is heel subtiel.
Ja, precies. En wat we hopen te bereiken is dat je dus inderdaad denkt naar een strijkkwartet te luisteren. En voor je het weet hoor je iets heel elektronisch. En het gaat eigenlijk op een soort hele natuurlijke wijze vloeit het in elkaar over.
Maandag en dinsdag, kleine zaal, uitverkocht. Heeft geen zin dat ik het zeg. Murakami avond met het Alma Quartet en Friends. Maar wel woensdag 23 januari, het avondconcert. Jullie optreden gisteren in Arnhem met onder andere Dutilleux.
En als ik het nu toch even mag zeggen, 31 mei is nog heel ver weg hoor. Maar spelen we ook in een kleine zaal een heel mooi programma met Dvorak en Beethoven Opus 127.
Dus bang voor de klassiekers zijn ze ook niet.
Oh, nee.
Het Alma Quartet. Ja. Meer noot op jullie zang dit jaar, noem eens wat. Want jullie hebben Schulhof gedaan, daarmee hebben jullie op de internationale kaart gezet. De dubbel CD heeft ongelooflijk veel indruk gemaakt.
Ja, heel mooi, ja.
Ja, en nu?
Juni,
droom eens even met mij.
Eind juni gaan we Debussy en Ravel opnemen. En die uitbrengen. Ook Shostakovich 8 gaan we opnemen. We gaan 23 maart spelen we met Hendrik Schwartz in de grote zaal van de Elbphilharmonie in Hamburg.
Zo.
Ja.
Dat is toer.
Om zomaar iets te noemen. En 27 april spelen we met Hauschka, onze grote vriend, de pianist, in de grote zaal van Concerthaus Berlijn.
Heb je nog wel tijd voor het KCO?
Ja hoor.
Goed zo. Zei hij met een big smile. Mark Daniel van Biemen, groeten aan de andere mannen van het Alma Quartet.
Zal ik doen.
We gaan van jullie horen dit jaar.
Ja.
Als het niet linksom is, dan rechtsom.
Leuk.
Dankjewel.
Dankjewel.
Volgende week in de zaterdagmatinee, voor mij voor het eerst mee te maken, Joanne Valletta, Amerikaanse dirigent. Ze komt met muziek van onder meer Claude Debussy en Unsoo Chin. En de Nederlandse première van Agamemnon. Het nieuwe werk van Louis Andriessen dat hij voor New York heeft geschreven. Voor het eerst dat we haar gaan meemaken. Joanne Valletta, die al decennia lang dirigeert en een fantastische carrière heeft. Hier met haar combinatie Joanne Valletta en The Buffalo Philharmonic. Zoals het al jarenlang heel goed gaat daar. Met muziek van Charles Tomlinson Griffiths. Tot aan de klok van 5:30. Waarna podium op zaterdag met Wouter Plezier.
NTR brengt cultuur. Speciaal.